Wie heeft er een vraag of een opmerking? En ik hoor ook graag of je het interessant vond of niet. Wat zeg je? Interessant maar moeilijk. En wat vond je moeilijk? Maar vond je het moeilijk te begrijpen of vond je het confronterend? Wat heb je? Je hebt altijd een goed leven gehad. Oké. Oké. Je hebt een rugzak met geluk. Mooi. Klinkt ook. Klinkt alsof je dankbaar bent. Prachtig. Prachtig. Dat is. Ik zou bijna zeggen dat is wat ik hoop dat deze avond een beetje toe bijdraagt. Wacht even, ik kan het even weer niet verstaan. Oké. En wat? Dat is misschien best goed. Even kijken. En waar denk je dan vooral aan? In welk opzicht heb jij veel geluk gehad? Hebt u veel geluk gehad, moet ik vooral in België zeggen, geloof ik. Waar ben je vooral blij mee als je terugkijkt naar je leven? Oké. Oké, zeker. Oké. 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 Ja, wat ik bijvoorbeeld mooi vind, is dat ik je eigenlijk hoor zeggen. Als ik het goed hoor, als ik het niet goed hoor, moet je vooral zeggen. Ik ben er eigenlijk blij mee dat ik er zo lang, of misschien wel tot het einde, heb kunnen verzorgen. Ja, maar dat is natuurlijk mooi, hè? Dat is mooi. Dus dat klinkt niet als dat het een verschrikkelijke opgave is geweest. Ja, dat is een goed teken. Dus kijk, wat ook zo belangrijk is. Kijk, bijvoorbeeld, dit interpreteer ik als dat het voor u gewoon helemaal geklopt heeft. Dat, ja, dat dit uw taak was. Nou, u ziet het niet als een taak. Hoor je wat die meneer zegt? Hij ziet het niet als een taak. En dat is het bijzondere. Hij ziet het niet als een taak. Maar het is een vanzelfsprekend. Kijk, wat vanzelfsprekend is, dan ga ik een heel ander soort voorbeeld noemen. Wat vanzelfsprekend is, is het kind in de speeltuin. Die vanzelfsprekend de glijbaan opgaat en dan vervolgens daarna de wip pakt en vervolgens nog weer wat anders pakt, et cetera. Dat is vanzelfsprekend. Begrijp je? Dat kind heeft niet het gevoel, ik heb nu de taak om op de wip te gaan zitten. Dat hoop ik tenminste. Want als er een vader of een moeder is die zegt, ja, je moet nou wel eens even op die wip hoor, dan ben je die vrijheid alweer kwijt. Begrijp je? Dus, wat zo belangrijk is en waar u geluk mee gehad hebt, is dat het als het ware een natuurlijk gegeven was, ja, dit heb ik gewoon te doen. Begrijp je? Dat was geen vraag. En dat bedoel ik met de afstemming op een innerlijk kompas. Ik maak het voor u onnodig en ingewikkeld. Maar voor andere simpele zielen is het toch wel goed om dat soort begrippen te introduceren. Ja, nee, ik begrijp dat het voor u de omnummer. Nu snap ik waarom het moeilijk was voor u. Ja, nee, zo is het. Dus als het, dus met andere woorden, als iemand u had gevraagd, ik zal maar zeggen op een avond of wat dan ook, ga je mee biljarten of weet ik veel, wat ze u kunnen vragen, of naar een voordracht, dan had jij bij wijze van spreken als vanzelf gezegd, ja, maar ik kan vanavond niet, ik moet bij mijn vrouw zijn. En dan niet, ik moet bij mijn vrouw zijn. Niet van, oh, ik moet weer bij mijn vrouw zijn. Maar dat is gewoon mijn natuurlijke, dat bedoel ik met een natuurlijke bestemming. Dat is mijn natuurlijke ding. Begrijp je? Nee, dat is wat ik bedoel met de oppervlaktelaag van het kompas, het innerlijke kompas. Dus met andere woorden, wat leuk is en wat fijn is als je het kan doen, maar als er iets anders wezenlijks aan de orde is, dan doe je dat. Kijk, wat ook zo belangrijk is in dit verband, ik ga even het woord geweten noemen. Dat woord is heel erg uit de mode. En er zijn ook heel, tot op zekere hoogte ben ik ook heel blij dat het woord uit de mode is. Omdat het woord heel veel misbruikt is. Maar ieder mens heeft een geweten. Laten we zeggen, ik zal even zeggen, geweten is, wat zo jammer is eigenlijk, is dat geweten is in een morele hoek gebracht. Maar geweten is eigenlijk gewoon een psychologisch gegeven. Dat is dat innerlijke kompas. Dus ik zou maar zeggen, als u dat niet gedaan had, wat u eigenlijk vond wat belangrijk was, dan had dat vroeger of laat, was je depressief geworden, was je ongelukkig geworden, et cetera, et cetera. Het is hetzelfde als waarvoor vroeger mensen de oorlog ingingen, soldaat werden, omdat ze het innerlijk gevoel hadden, het land roept mij. En dan kun je zeggen, dat is flauwekul. Maar dat is het innerlijk kompas die zegt, ik hoor dat te zijn. Voor deze tijd is dat een beetje raar. Begrijp je? Maar vroeger was dat heel normaal. Dus als iemand dat niet zou doen, begrijp je? En omdat hij denkt van, oh, ik vind het eng, want ik kan een kogel krijgen, et cetera, et cetera. En die blijft thuis en hij wordt thuis ongelukkig. Dus met andere woorden, er is nog steeds een geweten. Alleen er is als het ware geen God die je dan afstraft of wat dan ook. De consequentie is alleen dat je zelf depressief en ongelukkig, et cetera, wordt. Geen energie meer hebt, niet meer blij bent, et cetera, dat is hoe het werkt. Gewoon, en dan geef ik gewoon een puur psychologische verklaring, en geen morele verklaring, van iets als een geweten. Heel veel mensen denken tegenwoordig dat je als het ware je geweten kunt passeren. Dat je kunt bedenken, zal ik maar zeggen, wat jij wilt, want je bent toch vrij mens. En niemand, en je bent vrij mens tegenwoordig. Je kunt bijna alles doen wat je wilt. Niemand zal er wat over zeggen. Als je binnen bepaalde kaders houdt. Maar het is wel heel erg belangrijk wat jouw geweten eigenlijk zegt. Het geweten is een aspect van dat innerlijke kompas. Zoals ik dat zie. En dat geweten, dat zit bij u wel goed. Nou, kan het aan je nieuwe partner vragen. Dat geweten zit bij hem wel goed, hè? Ja. Ja. Volgens mij zit jij ook wel goed bij hem. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat die meneer dat niet voelt als dienstbaarheid. Ja, oké, okay, maar het is wel een groot verschil of wat iets is of wat, hoe het voelt. Ja, oké, okay, maar wat is je vraag?
Is de taak of de missie of onze bestemming, heeft die altijd te maken met dienstbaarheid?
Op een bepaalde manier wel. Het is een hele goede vraag. Dat is weer dat maakt het alleen weer een beetje ingewikkeld voor u. En dat is namelijk, ik denk dat het leven uiteindelijk gaat over dienstbaarheid. Het gaat over dienstbaarheid in die zin dat, dat wij hier rondlopen om de wereld tot bloei te brengen. Het motto van Centrum Zijnsoriëntatie is jezelf en daardoor de wereld tot bloei brengen. Het bijzondere van Centrum Zijnsoriëntatie is dat we beginnen met jezelf tot bloei brengen. Daar beginnen we mee. Maar het doel daarvan is om daarmee de wereld tot bloei te brengen. En dat betekent eigenlijk, bijvoorbeeld als het gaat over het geweten, Dan gaat het heel erg over, ook weer, en als ik zeg bijvoorbeeld, klopt het wat ik doe? Klopt het dat ik hier vanavond in België ben en deze voordracht geef? Klopt dat? Een goede vraag is, het zou heel erg helpen als we weer konden zeggen, wat vindt God daarvan? En dan bedoel ik niet die meneer met die baard, et cetera, maar als het ware een instantie buiten mij, die ik als het ware de vraag stel, wat vindt u daarvan? Dat is wat helpt. Dus met andere woorden, kijk, dienstbaarheid gaat heel erg over voorbijgaan aan het oppervlakkige eigen belang. Die meneer is als vanzelf voorbijgegaan aan zijn oppervlakkige eigen belang. Wie weet, had hij van mijn part een verpleegster kunnen inhuren, met ik nog wel meer. Begrijp je? Maar dat was voor die man helemaal niet, voor deze man helemaal niet aan de orde. Begrijp ik? Dus met andere woorden, dit vroeg het leven van mij. Dus ik kan ook zeggen, niet God, maar ik kan ook zeggen, wat vraagt het leven van mij? In mijn geval bijvoorbeeld, vraagt het leven van mij om mij bijna compleet te geven aan centrum zijnsoriëntatie. En omdat ik me daar helemaal aan geef en omdat het klopt, voelt het fantastisch om hier te zijn en het hierover te hebben. Dat is wat ik iedereen zou gunnen. Datzelfde gevoel. Vanuit die oprechtheid, ja, ik doe het ook natuurlijk met de oprechtheid die ik heb. Begrijp je? Door mezelf regelmatig de vraag te stellen, klopt het? Etcetera, etcetera. Ik heb er ooit, 2008 heb ik een jaar lang een sabbatical genomen, om te onderzoeken of het nog steeds klopt. Begrijp je? Of dit mijn job is. En de conclusie was, dit is jouw job. Begrijp je? En dus op een bepaalde manier is het dienstbaarheid. Maar voor mij voelt het niet zozeer als, ben ik nou vreselijk dienstbaar hier vanavond? Zo voelt dat niet, omdat het gewoon klopt. Kun je een beetje volgen wat ik bedoel? Ja.
Is dat dan wat vroeger zeiden, een roeping?
Ja, dat kun je een roeping zijn. Ik vind het woord roeping eigenlijk heel erg mooi. Ja. Het is alleen, laten we zeggen, al die begrippen hebben een vervelende bijklank gekregen. Dat is zo jammer. Dus ik hoop dat er dat weer eens van afgaat. Maar een roeping is eigenlijk, die komt voort. Dus, kijk. Wat zo belangrijk is, is die vraag wat ik vanavond zei. Kijk, waar word je blij van? Maar eigenlijk is dat niet het complete verhaal. Het begint ermee, waar word je blij van? Omdat de meeste mensen zo vreselijk streng zijn voor zichzelf. Respectievelijk gevangen zitten in compensatieprojecten. Dus daarom begint het wel met die vraag. Maar de tweede vraag die aan de orde is. Eigenlijk, wat is mijn taak? Wat is mijn opdracht? Waartoe word ik geroepen? Een belangrijk onderwerp, bijvoorbeeld in het centrum, dus een andere lezing, een andere voordracht, is spiritueel leiderschap. En spiritueel leiderschap is het commitment aan de positieve zaak. Dus dat is een commitment wat je puur tussen jou, vroeger zouden zeggen, wat tussen God en jou plaatsvindt. Nu zeggen we, tussen jou en jezelf plaatsvindt, dat jij je wilt wijden aan dat waar de wereld beter van wordt, zal ik maar zeggen. En dus binnen een situatie, als er iets raars gebeurt, dat je dan de moed hebt om te zeggen, volgens mij gebeurt er iets raars. Wat vinden jullie hier? Als je begrijpt wat ik bedoel. Begrijp je? Dus toegewijd aan dat wat constructief is. En ik kan je vertellen, toegewijd zijn aan dat wat constructief is, daar word je uiteindelijk hartstikke blij van. Waarom? Omdat we als mens bedoeld zijn om een positieve factor te zijn. Daar worden we voor geboren. Dat is waarom onze moeder gaan, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is wat we gaan doen, automatisch. Begrijp je? Dus dat is wat we willen zijn. Wat we willen zijn is, laten we zeggen, natuurlijk willen wij horen, papa, jij bent de beste papa van de wereld geweest voor mij. Ik had geen betere papa kunnen bedenken of een betere mama. Dat is wat we van onze kinderen willen horen. Voor een deel is dat neurotisch, zou je kunnen zeggen. In de zin van dat we daar niet zelf in kunnen geloven. Dat we dat eigenlijk zijn. En voor je het weet manipuleer je je kinderen zodanig dat ze dat ook gaan zeggen, zal ik maar zeggen. Om jou een beetje een gelukkig gevoel te geven. Maar het is natuurlijk bedoeld om jou ook te stimuleren om gewoon een goede vader en een goede moeder te zijn. Maar dat is niet altijd een vader die bijvoorbeeld zijn kinderen altijd in zijn zin geeft, et cetera, et cetera, et cetera. Dat is waar het over gaat. En dat is weer wat de innerlijke waarheid zegt. Dus inderdaad, wij zijn geroepen om een goede vader en een goede moeder te zijn. Tenminste, als je kinderen hebt, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is een hele belangrijke taak die wij hebben. En de zuivering daarvan, de zuivering dus van de compensaties, en dan nog worden dat de kinderen dat moeten doen waar ik in mezelf niet in geloof. Dat als ik niet geloof dat ik slim ben, moet mijn kinderen slim zijn. Als ik niet geloof in mijn schoonheid, moet mijn kinderen vooral zich vreselijk opmaken, et cetera, et cetera. Nou, al die compensaties, als ik daarin gezuiverd ben, of ik ben leraar op een school, en de kinderen hoeven mij niet te bewijzen dat ik zo'n goede leraar ben, bij wijze van spreken, dus met andere woorden, ze mogen ook een onvoldoende halen. Niet dat ik dan onverschillig word, maar zeg, nou, dat is eigenlijk wel jammer. Wat is er aan de hand? Snap je dat er geen, het is niet een kwestie van de hemel en aarde of zo. Weet je wel, dat is waar het heel erg om gaat. Ja, klopt. 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 En dus die vraag stellen, bereid te zijn de vraag te stellen, waartoe ben ik eigenlijk geroepen? In een retraite, zeg maar in de breedte, op zondag volgende week, in de ochtend vandaag en in het moment nu. Dat is hoe je in je bestemming komt. Per definitie. Ja?
Ik ben heel blij dat ik nu via de vragen hier gehoord wordt, omdat in het eerste deel dacht ik, het is toch al individualistisch. Het nadert. Ik hoopte op nog iets breder, iets verder.
Goed.
Als ik naar mijn eigen leven kijk, ieder baby heeft zijn pakje, heeft zijn frustraties mee.
Ja.
En je hebt je leven, ik heb mijn leven gehad om daar zicht op te krijgen, daar het nodige aan te doen om mij goed te voelen.
Ja.
Maar ik reflecteer heel veel naar de grote delen van de wereld waar de mensen veel minder keuzes hebben, veel minder mogelijkheden hebben.
Klopt.
En dan dacht ik, wat is de zin van mijn leven? Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van het leven van mensen die van de ene miserie in de andere tuinen? Dat is zo de breedte waar ik wist in het eerste deel. Kun je alles tegelijk doen?
Nee, maar kijk, ik begin altijd met een nadruk te leggen op jezelf.
Ja. Ja.
Want we zijn zo geneigd om dat over te slaan. Dus, een van de dingen is bijvoorbeeld ook in dat verband heel erg belangrijk, is verzoend te zijn met je eigen beperking. Dus ook realistisch te zijn over je capaciteiten, over dat wat je kunt, begrijp je? En daar, je doet wat je kunt en daar tevreden over zijn. En dan, ook dat is weer voor natuurlijk, wat we zouden willen, wat in ieder mens leeft, is dat je vrede in Syrië zou willen kunnen bereiken. Dat is wat je eigenlijk wilt. Maar ik vrees dat de meesten van ons daar niet toe in staat zijn. Begrijp je? Dus het enige wat dan kan, bijvoorbeeld op dat gebied, is dat we bereid zijn om het lijden daaraan te voelen. En daarin te ontspannen. Compassie te voelen voor de mensen daar. En wat mij altijd opvalt, als bijvoorbeeld iemand in het ziekenhuis ligt of het moeilijk heeft, en er is een hele kring van mensen die zegt, die is daarbij betrokken, dan voelt iemand zich gesteund. Dus ik zeg altijd, mijn bijgeloof is dat de mensen in Syrië helpt, als wij er een minuut bij stilstaan. Ik zeg altijd mijn bijgeloof, want je kunt het niet bewijzen. Maar dat is wel zoals ik denk dat het werkt. En ik begrijp dat iets is wat u heel erg raakt.
Ik ben ook door mijn familiale omstandigheden heel sterk betrokken bij een zeer moeilijke wereld. Namelijk Pakistan. En ik heb mijn leven leren zien als het teken daarvan een bijdrage te leveren. Dan ben ik dat niet allemaal kan het een doen. Maar het brengt, wij hebben een eenzaamheid hier om, ja, hoe zou ik zeggen, ik kan het niet doen.
Is het eenzaamheid? Of?
Het eenzaamheid in de benadering van, ja, van hoe mensen het leven hier bekijken en bezig zijn met koken. Allee, wat maakt mij gelukkig? Want ik heb zoveel nodig om gelukkig te zijn. Terwijl dat, ja, dat er veel mensen zijn die bijna niets hebben om gelukkig te zijn. Die geen keuzes hebben.
Ja. Nou ja, kijk wat.
En ik ben daar heel sterk mee verbonden door.
Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Het enige waar, laat maar zeggen. Kijk, zoals ik dat zou formuleren, missen heel veel mensen de diepte van het leven. Dus met andere woorden, heel veel mensen worden bepaald door hun oppervlakkige dingen. Dus er zijn ook in het leven zoveel verleidingen. Dus als je niet helder hebt wat voor jou echt belangrijk is, dan is het heel moeilijk om verleidingen te weerstaan. Wanneer je werkelijk keuzes hebt gemaakt, dan heb je helemaal niet meer het gevoel dat je voortdurend verleid wordt. Ik had vanavond niet het gevoel toen ik hier naartoe reed dat ik dacht van, ja, ik had ook nog dit kunnen doen of ik had nog zat toe kunnen doen. Dus met andere woorden, dit klopte dat ik dit deed. Dus met andere woorden, dan heb ik niet in mijn hoofd dat ik ook nog van alles een andere dingen had kunnen doen vanavond.
Als je consequent je geweten volgt, ik zal het nu zo noemen,
ja.
Kun je in eenzaamheid terechtkomen. Niet begrepen zijn in je familie of in je
context. Ja, dat kan, maar wat daar wel belangrijk bij is, maar dat weet ik niet, ik bedoel, ik ken u niet goed genoeg. Dus wat, kijk, het klinkt alsof je iets hebt met de liefde. En wat daarin belangrijk is, is is dat je, net als in uw geval zou ik zeggen, je bent per definitie een liefdevol wezen. Dus wat heel vaak gebeurt, is dat als iemand niet gelooft in zijn eigen liefdevolheid, dan gaat hij als het ware op zoek naar liefdesprojecten. Dan is het als het ware verleidelijk om ongelukkig te zijn over het ongeluk van andere mensen. Dat is een versie, dat zal voor u niet helemaal waar zijn, maar sommige mensen worden daar depressief van. Nou, de bedoeling van het leven kan nooit zijn dat we hier depressief gaan zitten worden. Begrijp je? Dus wat belangrijk is, is je te verzoenen op zich met het gegeven dat je met je grote hart toch maar betrekkelijk weinig kan. En bereid te zijn daaraan te lijden. Maar met lijden bedoel ik dus dat je de pijn daarvan werkelijk doorvoelt. Het kan niet de bedoeling zijn dat je daar je leven lang aan lijdt. Want dan gaat er iets niet goed. Kun je je voorstellen, dus veel mensen die bijvoorbeeld bij ons de coachopleiding doen, of een bepaalde categorie mensen, doet dat natuurlijk omdat ze heel erg betrokken zijn bij het lot van andere mensen. Maar voor je het weet, ga je veel te veel helpen. En vergeet je mensen erop te wijzen wat ze bijvoorbeeld allemaal zelf kunnen. En voor je het weet, word je als het ware burn-out. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus een van de moeilijkheden van het leven is, het is net zoiets als wanneer je bijvoorbeeld heel liefdevol bent naar je kinderen. Bij sommige ouders betekent dat je dus altijd doet wat die kinderen willen. En dan vergeet om grenzen te stellen. Begrijp je? Dus ook in de liefde heb je hogere versies. Je kunt groeien in de liefde. En bij sommige mensen betekent dat dat er ook meer de factor kracht en waarachtigheid een rol gaat spelen. Begrijp je? En als dat weer het geval is, kom je als het ware weer meer onder de mensen. En dus het is eigenlijk heel bijzonder. Dus op een bepaalde manier is het natuurlijk belangrijk dat wij ons bewust zijn dat er heel veel mensen ongelukkig zijn in deze wereld. Maar daarvoor, het is niet per se nodig dat wij daar allemaal ook dag in dag uit ongelukkig over zijn. Want dat helpt gewoon niet. Begrijp je? Dus het is, dat is een belangrijk ding. Hoe is dit, als ik dit zo zeg?
Ja, ik dank u voor wat goede benadering.
Oké. Nou, fijn. Ja. Want je ziet daar ook een valkuil misschien van jezelf.
Nee, ik heb geleerd door de gebeurtenissen door dat mijn roeping, mijn plaats is heel sterk verbonden te zijn met een moeilijke wereld.
Nou, dat is op zich prima. Ik zou bijna wel zeggen, het is prima zolang je er ook op een bepaalde manier blij onder blijft. Begrijp je? Zo gauw je daar niet meer blij onder bent, dan moet je gaan oppassen. Snap je dan wat ik bedoel? Ja? Oké. Ja.
Ja, in die ruimte om in die eigenheid te leven, dat voel ik ook heel sterk aan. En waarschijnlijk alle mensen hier. Ik heb het geluk dat mijn partner hier ook zit. Maar dikwijls is mijn omgeving ermee, de kinderen in. En dan voel ik ook dat er een soort conflict situatie ontstaat. Er is er langs de ene kant bij mij die drang van ik wil wel mezelf kunnen zijn en de weg verderop gaan. Maar die kinderen vinden dan soms dat je niet meer past in een patroon en dat toch wat kwalijk.
En dan heb je het over je eigen kinderen?
Ja, en ook zijn kinderen.
Oké.
Alleen mijn partner.
Ja.
Het is voor die kinderen ook niet gemakkelijk. Ik begrijp dat niet.
Ja, als je daarin veranderd bent. Dus als jij vroeger iemand was die als de kinderen zeg maar wat wilden en jij zei altijd ja, en op een gegeven moment verander je daarin, dan krijg je per definitie een moeilijke tijd. Het is net zoiets als, weet je wel, er zijn mensen die ik zal maar zeggen, waarvan je gewoon weet, die kun je rustig bellen als je, weet ik veel, je lamp brandt niet en dan bel je iemand en die komt gelijk helpen. Maar er zijn mensen die kun je altijd bellen daarvoor, weet je wel. Die doen klussen en die vragen ook niet wat het kost, et cetera, et cetera. Totdat ze een keer overspannen worden of gaan ze maar door. Begrijp je? Want dat is namelijk de consequentie. Dus maar zo, oh wee, als die mensen gaan stoppen daarmee. De omgeving pikt dat niet.
Nee. In ons geval, de kinderen van mijn partner hadden een heel andere moeder dan ik ben. Dus een heel andere vader en dat geeft ze heel conflict, voel ik aan. En ik word dan ook, ik heb die ruimte echt nodig. Als ik mij anders ga gedragen, zoals de kinderen het graag hebben, dan...
Maar geef eens een voorbeeld. Maar geef daar eens een voorbeeld van. Geef eens een voorbeeld daarvan.
Ja.
Wat die kinderen graag zouden willen en wat jij niet ziet zitten.
Mijn zoon die is zelfs bij zijn opkomst. En ik heb nog twee dochters. Mijn dochter die vindt het een beetje moeilijk. Er veranderen dingen. Mijn leven verandert, haar leven verandert.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Want hoe lang is het geleden dat, als ik dat vraag mag? Ja. Ik snap het. Oké. Nou, hartstikke goed. Maar kijk, wat belangrijk is in zo'n situatie. Ik ga iets moeilijks zeggen. Kijk, wat zo belangrijk is, is dat jullie beiden kunnen verdragen dat jouw kinderen, uw kinderen, niet meteen blij zijn met haar. Dus met andere woorden, dat er een soort ruimte is. Want, laten we zeggen, voor een kind, en dat is ook nog voor een kind van 20, dus, of 25, voor een kind neemt zij de plek, ook al is die moeder overleden, neemt ze toch de plek van de moeder in.
Ja, maar daar heb ik eigenlijk geen problemen mee.
Ja, maar kijk, wacht even, eventjes iets over Marcella. Maar kijk, ze zijn het huis uit. Maar desalniettemin, dat scheelt in ieder geval een stuk. Dus, en vooral ook als ze een partner hebben en zo, dan zijn ze al gewend dat er ook nog iemand anders wel eens iets wil en zegt, en et cetera. Dat scheelt allemaal in dat soort situatie. Dus maar, hou minstens rekening met de volgende factor. Dat is dat ze van binnen boos zijn op het gegeven dat ze überhaupt hun moeder kwijt zijn. In de tweede plaats dat er een nieuwe dame in huis is gekomen. En dat ze die boosheid afreageren op wat er ook toevallig voor de voeten komt. En dan vooral natuurlijk als het van u uitgaat, hè. Ja. 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 De sleutelfiguur in dit geheel, bent u. De sleutelfiguur bent u, want zij kan niet zoveel. Wat u kan, is duidelijk zijn, dat is zo'n voorbeeld van hoe je er alleen met de liefde niet komt. Dat is afhankelijk van de definitie natuurlijk van liefde. Maar wat we normaal gesproken verstaan onder liefde. Dus in dit geval is het belangrijk om dat van uw kant, en dat zal voor u niet zo makkelijk zijn, om gewoon heel duidelijk te zijn. Namelijk, er is iets veranderd. Mama komt nooit meer terug. Of hoe je dat in België zegt. Die komt nooit meer terug. En ik heb een nieuwe partner. En die is voor mij heel belangrijk. En of je het leuk vindt of niet, ik ga met deze dame gelukkig worden. Ik zeg nou maar even op mijn manier, maar belangrijk is dat op uw manier en dat in een persoonlijk gesprek raad ik je aan met ieder kind. Met z'n tweeën. Geen partner erbij, met z'n tweeën. Ja. Ja, dan is weer belangrijk bijvoorbeeld dat ze daarin natuurlijk haar moeder mist. Begrijp je? En niet meteen bij u op de stoep staat en zegt van, et cetera, et cetera, et cetera. Zo werkt dat toch helemaal. Ja, oké, maar dat is dan de consequentie. Dat is de consequentie. Nu is het niet meer het huis van mij en mama. Nu is het huis van, precies, van mij en hoe jij heet. Ja? Dat is belangrijk. Dus mijn vermoeden is dus, zeg maar, als het gaat over uw eigenheid, dat, kijk, wat ze op een bepaalde manier wil, dat is een kopie van een moeder terug. Maar ja, die krijgen ze natuurlijk niet. Begrijp je? Want je bent per definitie eigen. En gelukkig ga je voor die eigenheid. Dat is eigenlijk ook de boodschap van vanavond. Begrijp je? Anders gaat dat gewoon niet werken. En ook ten opzichte van elkaar is dat heel erg belangrijk. Oké. Okay. Ja.
We hebben net over die lijn over het kind zijn. Dus dat zo onderzoek de pijn die je als kind hebt meegemaakt. Ondertussen weet ik dat eigenlijk ook al lang dat je kindjaren eigenlijk uw basis is en dat dat heel belangrijk is naar uw toekomst toe. Benijdt u dat jij een mooi leven hebt? Ik kom uit een totaal ander milieu, een totaal ander gezin.
Mm-hmm.
Met heel veel kwetsuren en
okay.
Een zwaar rugzak.
Ja.
Om lang verhaal kort te maken, ik ben nu volwassen.
Ja.
Hoe kun je patronen doorbreken die om ook proberen te horen? Ik maak vaak dezelfde fouten en ik hoor hier ook zo dingen vallen van eenzaamheid. Dat ik eigenlijk, in C ben ik niet eenzaam, maar wel eenzaam binnen mijn problematiek. Hoe kunt je dat als volwassene doorbreken? Want daardoor dat ik ook naar de lezing kom, ik vraag me dat dus dagelijks af. Wat hoop ik hier eigenlijk te doen? Wat is mijn taak? Ondanks dat ik eigenlijk nu ook een relatief rustig leven heb, met veel
okay.
Zessen.
Okay.
Maar de patronen...
Kijk. Ik zal,
ook met goede intenties en ik volg u volledig dat allemaal het vertelt. Maar ik zal even ook heel concreet zijn. Ik ben dus 50 jaar en ik heb op werksituaties altijd problemen.
Ruzie.
Ruzie is niet het juiste woord, maar...
conflicten.
Het loopt niet altijd simpel.
Soepel, nee.
Niet altijd soepel.
Ja.
En ik heb dus heel lang naar werk gezocht. En ik vond geen werk. En ik bleef mij altijd herpakken. En altijd herpakken. En om een duur... ik heb het gewoon opgegeven. Maar ik ben 50 jaar. Ik zit nog in de fleur van mijn leven. Dat is een heel concrete situatie. Maar ik weet dat dat ook komt vanuit mijn verleden.
Ja.
Dat is een heel lang verhaal. Dat zit er niet.
Ja.
Hoe kunnen die patronen... wat kan ik daaraan doen? Ik wil nu niet een therapeutisch gesprek of zo. Maar,
nee, ik snap het.
Ik zou nu moeten werken. Ik zou nu moeten... maar dat lukt mij dus niet. Hoe komt dat?
Ja, mijn vermoeden is, zeg maar, de achterliggende oorzaak is, laten we zeggen, wat er in relationeel opzicht in het verleden gebeurd is. Dus bijvoorbeeld, mijn vermoeden is dat u uit een gezin komt waar, ik zal maar zeggen, een soort vechtmilieu.
Vooral een emotionele verwarring.
Ja, maar dan heb je die ook nog weer in soorten.
Ik kom uit een gezin van 10 kinderen en ik ben jongens. Dus
ja, oké, maar mijn vermoeden is, moet mij heel kort houden, we gaan geen therapeutisch gesprek doen inderdaad, maar dat is dat je gewoon akelige dingen zijn overkomen. Dat jouw vader en je moeder vaak niet, of je broer of wie het ook was, maar dat er mensen niet leuk voor je geweest zijn, om het nu maar heel zachtjes te zeggen. En dus die pijn... laten we zeggen, dat geeft reacties. He, dus dat betekent dat er gevoelige plekken zijn. En zo gauw je dus gaat, ik noem het maar even, relateren met anderen. Dus in werksituaties, met een vriend, vriendin, partner, et cetera. Dan wordt dat geraakt. Dus dat is nog niet vrij. Helaas.
Hoe kunt je tot die fase ben ik al gekomen. Hoe kunnen dat doorbreken? Hoe kunnen daar uitstappen dat je hoofd daar niet meer wordt?
En... lieve schat, daar kun je niet uitstappen.
Dat kan niet.
Nee. Nee, dat kan niet. Dat is droevig, maar daar kun je niet uitstappen. Wat wel kan, is dat je daarin geholpen wordt. Begrijp je? En dat is gewoon in uw geval gewoon heel erg nodig.
Op
bijvoorbeeld, maar ook gewoon een goede psychotherapeut of, begrijp je, is wat dan gewoon helpt. Waarvan ik dan hoop dat het vergoed wordt hier, et cetera, et cetera, et cetera. Begrijp je? Dus dat is wat gewoon in zo'n situatie heel erg nodig is. Begrijp je? Dus er is gewoon hulp nodig. Komt er eigenlijk op neer. Er is zoveel pijn dat er iemand nodig, anders nodig is die daarbij kan zijn. En die je helpt om geleidelijk aan die pijn te verwerken.
Maar eigenlijk ken ik kijk naar die pijn en ik weet hoe dat het is. En ik heb me daarbij neergelegd. Met heel veel dingen. Ik probeer zoveel mogelijk in het nu te leven.
Nou, dat is allemaal hartstikke goed. Dat is hartstikke goed.
Dus op sommige dingen blijf ik tegen een boom.
En dat heeft daarmee te maken. Dat heeft dus daarmee te maken, denk ik. Hè? Dus dat heeft daarmee te maken met dat onverwerkte zaken zijn. Laat ik nog eens naar aanleiding hiervan een bepaald ding noemen waar ik het nog niet over gehad heb. Als jullie dat willen horen. Kijk. Laat ik een heel erg kort... zeg maar op een soort diep niveau weergeven waar ik denk dat het leven over gaat. Wij komen als openheid ter wereld. Openheid en gevoeligheid. Begrijp je? Een baby is supergevoelig. Als baby is die op een bepaalde manier niet kwetsbaar. Dat is ook heel apart. Ik bedoel, natuurlijk objectief is die kwetsbaar. Dus met andere woorden, als je raar met hem doet, dan is die kwetsbaar. Maar Maar laten we zeggen, die is niet kwetsbaar in de zin van zoals volwassen mensen kwetsbaar zijn. Begrijpen jullie dan wat ik bedoel? Het is een beetje ingewikkeld natuurlijk wat ik zeg, maar ik geloof niet dat ik het simpel kan zeggen. Dus, wat gebeurt er dat de relatie tussen kind en ouders is niet optimaal? Per definitie niet optimaal. Ook vanavond merken we wel dat er grote verschillen zijn. Dus sommigen zijn geluksvogels en anderen zijn pechvogels. Daar komt het gewoon simpelweg op neer. En alles ertussenin. Maar wat zo belangrijk is, is wat wij doen. Wij drinken de problematiek van onze ouders in. Dus met andere woorden, via onze ouders nemen we de problemen in. Hartstikke onbewust. Hartstikke onbewust. Dat doen we niet bewust. Dat overkomt ons. Daar kiezen we ook helemaal niet voor, maar dat overkomt ons. Dat is wat er als vanzelf gebeurt. Wat belangrijk is om te zien, we drinken niet alleen de problematiek van onze ouders in, we drinken de maatschappelijke problematiek in. Via onze ouders. Dus ik heb eerder vanavond gezegd, op fundamenteel niveau is een kind wat in China geboren wordt en in België geboren wordt en in Alaska geboren wordt hetzelfde. Er is ook bewezen dat een kind even goed Chinees kan leren als dat hij Mexicaans kan leren of Nederlands. Begrijp je? Dat is wetenschappelijk aangetoond. Dus zeg maar, de bedrading, zou je kunnen zeggen, is fundamenteel hetzelfde van kinderen. Maar zo gauw ze ter wereld komen, hebben ze wel met de Belgische cultuur of de Chinese cultuur of de Peking cultuur, hebben we een kat in huis. Oh, je hebt een hele speciale kat. Oké. Dus, met andere woorden, een kind in China drinkt de Chinese problematiek in, doordat hij de cultuur indringt. En die is anders, de problematiek in China is anders dan in België. Dan in, vermeld dat, West-België en Oost-België, et cetera. Er zitten allemaal verschillen. Dus, maar het is niet alleen van je ouders dus, maar ook van de hele omgeving, van de hele atmosfeer, als je op een dorp opgegroeid bent of in een stad. Waar het in het leven over gaat, is dat je de problematiek waar je mee, die je ingedronken hebt, dat je daarmee wilt dealen. Dat je die aangaat. Dat leidt ertoe dat je daardoor per definitie een betere vader, een betere moeder wordt dan die je zelf gehad hebt. En er is een diepe drang in ieder mens om een beter, als zo gauw je zwanger bent, en wat mij betreft zeg ik altijd, zijn mannen en vrouwen zwanger, vaders en moeders, begrijp je, dan is automatisch, als het de eerste kind is, ga je automatisch denken, hoe is mijn opvoeding geweest, et cetera, et cetera, en hoe gaan wij dat doen, et cetera. Dus die natuurlijke drang om een goede moeder en een goede vader te zijn. Dus, en als jij met je problematiek gedeeld hebt en tijdens de, weet je wel, terwijl je kinderen, et cetera, dan krijgen ze een hogere versie van een vader en een moeder dan die je zelf gehad hebt. Dat is waar het in het leven heel erg over gaat. Als je dus wilt zeggen, wat is een universele roeping? Dan is een universele roeping je eigen, als ik het plat zeg, je eigen shit, je eigen problemen, je eigen pijn werkelijk aan te gaan. Die aan te kijken. Die niet te omzeilen, maar de tijger in de bek kijken. Waarbij ik meteen bij zeg, dat is niet makkelijk. En vooral als je een achtergrond hebt zoals jij, is dat gewoon een hele moeilijke opgave. Dat als je waarschijnlijk, bij niemand is het zo dat dat klaar is als die 95 is. Dus met andere woorden, daar is een eindeloze groei in mogelijk. Kijk, de consequentie is dat iemand die dat gedaan heeft, die voegt per definitie iets toe. Niet door hard te werken, maar door wie die is. Dat doe je eigenlijk al als vanzelf. Dat is wat je vanavond gezien had om je heen. Ieder mens hier voegt iets toe. Begrijp je? Niet door wat hij doet, maar door wie hij is. En je kunt enorm groeien in toegevoegde waarde in wie je bent. Namelijk, dat je bijvoorbeeld integer bent en kunt zijn. Liefdevol kunt zijn. Teder kunt zijn. Krachtig kunt zijn. Boos kunt worden als het echt aan de orde is dat het niet klopt. En nou, ik kan er nog duizenden andere dingen noemen. Wat een mens kan worden. Alle moeilijkheden. Alle moeilijkheden. Alle angsten. Alle boosheden. Haat. Paniek. Eenzaamheid. Honger. Leegtes. Zijn de poort naar hoogstaande kwaliteiten. Dus met andere woorden, wie zijn haat binnengaat, wie zijn begeerte binnengaat, wie zijn angsten binnengaat, transformeert dat in hogere kwaliteit. Dus die hoge kwaliteit, zoals schone liefde, integriteit, kracht, vreugde, et cetera, natuurlijke vreugde, zijn voor een heel groot deel het gevolg van het feit dat iemand zijn eigen problematiek heeft aangegaan. Zijn eigen problematiek heeft onder ogen heeft kunnen zien. Dus zeg maar, ja, dat is eigenlijk een heel belangrijk ding, hoe het leven in elkaar zit. En dat is waar wij voor bedoeld zijn. Dat is een universele roep waar het over gaat. Onszelf bevrijden, en doordat we onszelf bevrijden, automatisch worden we dan van betekenis. Niet door hard te werken, maar door wie we gewoon zijn. Deze meneer die daar zit, dat is een buitengewoon waardevol mens. Vanuit zijn vrijheid. Die hij misschien voor een heel groot deel, laten we zeggen, een cadeau heeft gekregen. Dat weet ik allemaal niet. Ja, nee, ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar ik maak het op die manier maar even concreet voor iedereen. Dat is eigenlijk waarom ik het zo zeg. Ja. Kunnen jullie er iets bij voorstellen? Dat het daar heel erg over gaat. Dus als je een dominante vader hebt gehad, dan zijn er twee mogelijkheden. Of je bent zelf ook dominant, of je bent heel erg onderdanig. Maar dat zijn allebei beperkte versies van een mens. En je kunt met wat hulp, et cetera, dit centrum is er natuurlijk voor bedoeld. Begrijp je? Om mensen te helpen tot die mooie versie te komen die ze eigenlijk zijn. Dat kostbare wat ze eigenlijk zijn. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat is waarom dit centrum bestaat. Maar waarom er ook therapeuten bestaan, psychologen bestaan. Op een bepaalde manier is dat wat iedere hulpverlener beoogt. Dat even allemaal naar aanleiding van jouw vraag en opmerking.
Heb ik een vraag? Ik vraag me dat heel erg.
Wat denk je nu zelf?
Tuurlijk.
Oké. Okay. Onthoud, heb je de mantra van zelfrespect opgeschreven?
Wil ik opschrijven?
Ik geef jou de opdracht dat je moet opschrijven. Ik stem mij af. Wie nog mee wil schrijven, mag meeschrijven. Ik stem mij af. Op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. Dus met andere woorden, er is een mogelijkheid dat ik respect heb voor wat hier zit. Dat ik dat kan waarderen wat hier zit. Ik stem mij af op de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Van het kostbare dat ik vertegenwoordig. Dat wil zeggen, ieder mens is een voertuig van het kostbare. Ieder mens is een voertuig van het kostbare. Het is het droevige dat doordat we daarvan vervreemd zijn, gaan we raar doen. Zo korter de bocht is het eigenlijk. Hoe meer we weer ons gaan verbinden met wie we eigenlijk zijn,
Je hebt aandacht nodig, hè. Maar ze zien wel wat graag.
Weet je wel? Dus met andere woorden, dus dit helpt om je te herinneren dat je dat bent. En er is geen mens van uitgesloten. Er is geen mens van uitgesloten. Dus hoe meer pijn er is geweest in het verleden, hoe moeilijker het is te geloven dat je dat kostbaar bent. Zo simpel. Omdat er zoveel afkeuring, et cetera, geweest is, is het moeilijk geworden om dat te geloven. Maar dat is wel de realiteit. En wat er, en er, misschien nog één zin. Dus, en wat er eigenlijk aansluitend daarbij, daar buig ik voor. Als ik jullie vanavond een tip mag geven, maak iedere dag een buiging voor jezelf. Als gebaar van respect naar dat wat jij bent. Je hebt jezelf ook helemaal niet verzonnen, hè? Je hebt jezelf gekregen. Dat is de realiteit. Vroeg of laat in je leven heb je jezelf met jezelf aangetroffen. En iedere morgen als je wakker wordt, hey, goh, ik ben er weer. Snap je?
Geloof je die uitspraak van, je kiest je alles? Dat is...
Nou, daar heb ik eerlijk gezegd wat moeite mee. Want ik heb nog nooit iemand... Ik weet dat in veel kringen dat gedacht wordt, ja. Dat je dat doet. Maar als je... Ik bedoel, dan had jij wat andere gekozen, hè? Ja. Dus dat is ook mijn bezwaar tegen die... Maar jij wou nog een vraag stellen, Annie. Gelukkig, want dat is wel de bedoeling.
Maar tegelijk wat ik ook merk is dat er... Het lijkt ook alsof dat als ik dan uit mijn gevoel ga of meer eigenlijk naar boven kom te zitten, is dat dan eigenlijk die inherente waardevolheid als een volstrekt onwaardevol iets wordt beschouwd, omdat dat eigenlijk in de wereld geen toegevoegde waarde lijkt te hebben. Dat is dan...
Ja, dus dan eigenlijk kom je dan, wat je eigenlijk zegt, dan schiet je in je compensatieproject. Begrijp je? En heel veel van ons hoofd gaat daarover. Dat heel veel van onze mind is druk met van alles en nog wat te compenseren. Zo gauw er iets is van, weet je wel, als er dan zo'n stem is die zegt, en je moet dit en je moet dat en dit moet nog en dat moet nog en dan, nou, dan zit je in je compensatie. Ga daar maar vanuit. Begrijp je? Dan ben je niet met dat kind in de speeltuin, zal ik dan maar even zeggen. Begrijp je? Die zegt niet van ik moet nu op de wip en ik moet nu dit. Of tenzij hij een rotmoeder heeft en zegt ik moet nu op de wip. Maar anders zegt hij dat niet. Begrijp je? Dus dat is zeg maar de weg. De weg is dan in jouw geval dus dat je in de diepte kunt voelen. Maar je geest kan er nog niet in geloven. Die is nog verslaafd aan allerlei projecten. That's life. That's life. Ja, dat is de uitdaging. Ja, geen probleem. Geen probleem. Geen probleem. Ja.
Het spijt me dat ik best wel diep. Een beetje aansluit op de vraag van de vrouw. Geloof u in karma, maar alles wat ons overkomt, zijn we min of meer verantwoordelijk voor. Het zijn door ons eigen daden of door ons vorige leven. Hè. Of lopen we op een onbewust wat je. Wat er gebeurt, heb je onbewust aangezet. Je bent zelf verantwoordelijk, op een bewuste of onbewuste manier, wat er gebeurt. Dus toeval bestaat niet. En daarmee, als wat er dan gebeurt, zou een les zijn of een. Wat is daar de visie over?
Nou, kijk, ik probeer het eigenlijk, dat zou je vanavond niet zeggen, maar toch. Ik probeer het eigenlijk altijd zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus een van de voordelen van bijvoorbeeld de psychologie. Is dat bijna iedereen tegenwoordig weet dat bijvoorbeeld de kwaliteit van jouw ouders van grote invloed zijn op je geluk. Dus met andere woorden, als je ongelukkig bent, dan is dat wat mij betreft niet omdat je in je vorige leven niet goed je best hebt gedaan. Dat is de klassieke spirituele vertaling, ook helaas in het boeddhisme heel vaak. is oftewel eigen schuld, dikke bult. Dat vind ik een hele negatieve manier van denken. Dus dat is bijvoorbeeld al sowieso wat ik moeilijk vind aan heel veel ideeën van karma en ga zo maar door. Dus ik hou het liever dichtbij. Dus met andere woorden, je hebt wat meegekregen uit je verleden, waar je niet zelf voor gekozen hebt. En nu is de grote vraag, wil je het met jezelf aangaan? Dat is de hoofdzaak. Wil je het met jezelf aangaan? Wil je kijken naar jezelf? Waar heb ik iets te leren? Dat is de hoofdzaak. Dat is de hoofdzaak. Respectieve, waar ben ik voor bedoeld? Wat is de weg die ik heb te gaan? Wat is mijn innerlijke waarheid? Dat is waar het over gaat. Dus in die zin hou ik het gewoon heel dichtbij. Heb ik die begrippen allemaal niet nodig, zou je kunnen zeggen. Geen reïncarnatie, geen karma, niet ik heb mijn leven uitgekozen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat zijn vaak ingewikkelde manieren om mensen te motiveren. Of zeg, erfzonde, dat is ook zoiets. Dat is ook eigenlijk een heel negatief idee. Erfzonde. Dat is ook, gelukkig is ook dat uit de mode. Sommige dingen is wel goed, wat mij betreft, dat ze uit de mode zijn. Want dan ben je ook per definitie belast. Kijk, je bent wel belast, maar als je gewoon zegt, doordat je ouders beperkte wezens zijn, is er gewoon veel realistischer en dichterbij dan wanneer Adam of Eva iets fout heeft gedaan. Enkele, toch op zijn minst een aantal miljoenen jaren geleden. Dat is wat ik dan denk, hoor. Ik hoop niet dat ik iemand beledig op dat punt, maar ja, als je die vraag stelt. Jij moet weg. Ja. Ja. Ja, nou, we gaan ook langzamerhand, denk ik, afronden, tenzij er nog een brandende vraag is. Was het goed voor jullie? Ja. Oké. Nou, hartstikke goed. Oké.
Het doet altijd terug van...
Ja, want ja, ik heb je alles vaker gezien, hè? Oké. Nou, heel... Heel graag, heel graag. Zullen we nog één keer een buiging maken met z'n allen? Weet je wel, stem nog heel eventjes af op jezelf. En als je staat, blijf gewoon staan. Maar voel en kijk eens even of je jezelf kunt beleven als een geschenk. Dat je dus het geschenk van het leven gekregen hebt. Even. Voel, kijk eens wat er gebeurt als je daarvan uitgaat. Dat jij dat unieke wezen bent, dat je dat bijzondere wezen bent. En dus, als we dan een buiging maken, dan maak je die buiging puur in de eerste plaats voor jouzelf. En van daaruit, voor al je geliefden, alle mensen die belangrijk zijn in je leven. Daar buig je voor. Laten we dat met z'n allen doen. Als je vanavond op de rand van je bed, net voordat je onder... je dekens of dekbed of wat dan ook kruipt, nog even die buiging maakt voor jezelf. Je zult een stuk beter slapen. Denk ik. Je loopt het risico dat je vriendjes wordt van jezelf. En dan minder afhankelijk bent van allerlei andere vriendjes. Kun je dat voorstellen? Zo simpel is het ook. Soms is het ingewikkeld, maar soms is het ook heel simpel. Ik wens jullie een goede nacht. En wel thuis.